Welkom bij de podcast We zijn net mensen. De podcast over ontwikkelingsstoornissen als autisme en ADHD. Mijn naam is Jiels en in deze podcast ga ik mij verdiepen in autisme en ADHD, deel ik mijn eigen ervaringen en geef ik andere mensen met een ontwikkelingsstoornis zoals autisme en of ADHD een stem. Daarnaast ga ik in gesprek met professionals en deskundigen om zelf meer van het onderwerp te leren, maar ook om meer bekendheid over ontwikkelingsstoornissen in de maatschappij te creëren en om taboes te doorbreken. Ik heb er in ieder geval zin in en wens jou heel veel luisterplezier. Hoi lieve luisteraars en superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. Zoals beloofd ben ik hier vandaag niet alleen. Ik ben hier vandaag met iemand die mij eigenlijk al mijn hele leven kent. En die mij nog heeft vastgehouden toen ik een baby was. En eigenlijk mijn hele ontwikkeling wel aardig heeft gevolgd. En vooral de laatste paar jaar heeft zij veel voor mij betekend. En die iemand van vandaag, die kan zich nu wel even voorstellen.
Oké, nou, daar gaan we dan. Ik ben Afke, ik ben Jiels haar nicht. Een van haar oudste nichten die ze heeft, bijna. Ik ben een dochter van, ja, hoe zou ik dat uitleggen? Een dochter van jouw moeders zus. Ja. Ja, zo is het. Dus we zijn nichtjes, inderdaad, al heel lang.
En hoeveel schelen wij?
En wij schelen 18 jaar.
Ja, 18 jaar. Wordt wel oud.
Ja, nou, leuk dit. Ja, klopt. Ik ben 18 jaar ouder. Ja, en eigenlijk jouw hele ontwikkeling meegemaakt. En veel elkaar altijd gezien als kind, maar ook als jongvolwassenen vooral, hè?
Ja. Ja, vooral de laatste paar jaar.
Ja, dat klopt. Dat klopt.
Ja, en nou, ik heb jou allemaal vragen gestuurd, want ik was eigenlijk wel benieuwd naar heel veel dingen.
Ja.
Want ik had in mijn eerste aflevering heb ik eigenlijk een soort solo podcast opgenomen, waarin ik eigenlijk mijn eigen verhaal vertel vanuit mijn perspectief. Maar dat is anders dan hoe anderen het mee hebben gemaakt. Dus ik dacht, het is op zich wel leuk om ook familieleden uit te nodigen. En jij was eigenlijk de eerste die zei van, ja, ik wil sowieso in je podcast.
Moet je niet verklappen, zulke dingen, hè?
Dus nou ja, toen dacht ik, nou, op zich is dat wel leuk om dan de eerste paar afleveringen, of ergens in de eerste aflevering of zo te doen. Dus dat.
Heel
ja,
leuk.
Hoe beginnen wij? Hoe beginnen wij? Want ja, we zeiden, jij bent mijn nicht.
Mm-hmm.
Hoe zou jij onze band omschrijven?
Nou, die band is wel veranderd, denk ik, in de laatste jaren. En waar je eerst meer een nichtje was, is het nu wel meer een soort zusje-achtig. Maar ook wel gewoon een nichtje. Maar je bent ook echt wel een onderdeel van ons gezin. En dat merk ik ook wel aan onze kinderen. Het is heel normaal als jij hier bent.
Ja.
En het is ook heel gewoon wanneer je weer weggaat. Dat ook. Maar weet je, jij kan prima hier gewoon een aantal dagen zijn. Ja. En dan rol je gewoon mee in ons gezin. Naast dat wij heel veel lol hebben samen, vinden onze kinderen jou ook heel leuk. En Jean-Paul, mijn man, vindt jou ook heel leuk. Ja. En jij vindt mij heel leuk.
Nou.
Nee, maar daarin, ja, ik denk dat wij best wel gelijk zijn aan elkaar. We hebben heel erg dezelfde humor. Maar ik ben denk ik ook wel helpend voor jou met bepaalde dingen. Maar op bepaalde vlakken, of voor heel veel momenten ook helemaal niet.
Nee.
Dan zijn we gewoon, ook misschien wel gewoon vriendinnen. En hebben heel veel lol met elkaar. En doen altijd heel veel leuke dingen.
Ja. Ja. Ja, dat klopt eigenlijk wel. Ja. Ja, en ik ben inderdaad wel veel bij jullie, momenteel minder.
Ja,
ja, ik ben ook druk met school en studie.
Ja.
Maar zoals vorig jaar inderdaad, toen was ik ook een week in quarantaine.
Ja, oh ja.
Had iedereen geen corona, of wel corona, ik weet het niet eens meer precies.
Toen had mijn schoonmoeder corona.
Oh ja, maar het was nog heel erg dat als via, of als iemand corona had en je had diegene gezien, dan waren die regels nog strenger, of ik weet niet meer precies hoe het was. Maar
dus toen was je eigenlijk op bezoek en toen in één keer hoorden wij dat mijn schoonmoeder corona had en toen moest je de hele week blijven.
Ja.
Dat was best leuk.
Ja, was wel gezellig.
Ja, vond ik ook.
Ja, dat heb ik nog boven online les gevolgd. En,
Oh ja, dat soort dingen weet jij dan weer. Dat weet ik dan niet zo goed.
Ja, ja.
Dus dat is onze band.
Ja.
En wat ik ook wel, je hebt natuurlijk wel al wat inleidende dingetjes aan mij verteld, hoe dan zo'n podcast werkt. Dus ik heb daar ook wel over nagedacht.
Ja.
En dat jij ook wel als klein kind al wel een soort humor had, waar ik heel goed op ging. Ik kan me nog een voorbeeld herinneren. Dan was je bij Martje, mijn moeder, hè, jouw tante. Mm-hmm. En dan zat je in zo'n wipstoel op onze keukentafel. En toen gaf mijn moeder jou eten. En toen ging jij naar mij kijken. Want ik stond achter mijn moeder rare bekken te trekken. Ja, en toen ging je dat helemaal nadoen. Nou ja, dat is denk ik hoe wij nog steeds zijn. Niet dat ik jou voer, maar wel dat we heel veel dezelfde humor hebben. Om echt superdomme dingen.
Ja.
Dat ook Jean-Paul en onze kinderen soms echt denken. Of mijn kinderen dan, hè, van, huh? wat doen zij eigenlijk?
Ja, ja.
En nou, dat is toen begonnen.
Toen al.
Toen al.
Toen was ik een baby.
Nou, ik woonde volgens mij nog wel thuis. Ja, je was nog geen één. Volgens mij heeft Martje er ook nog wel foto's van.
Oh, dat
althans wel, dat jij daar op tafel zat. Oh. In je wipstoel.
Ja.
Ja, ja, dat, ja. Maar ja, wil je daar al gelijk op inhaken verder? Of wat wil je dat ik ga vertellen?
Ja,
wat wil je eigenlijk weten?
Ja, hoe was ik vroeger? Wat was ik voor een kind?
Nou, ik heb daar natuurlijk wel over nagedacht al. En ik vond het ook best wel moeilijk. Want toen jij werd geboren was ik 18 en 3 jaar later ging ik natuurlijk uit huis. Mm-hmm. En je bent wel vanaf jongs van heel veel bij mijn ouders geweest. Dus als ik thuis was of toen nog woonde, zag ik jou en ook je broer en je zus best heel veel. En wat ik me met name heel erg herinner, dat je wel een driftkop kon zijn. En ooit gingen wij een keer bij de bloemist wat halen. En toen was jij zo boos dat je daar weg moest, omdat je nog een of andere bloem wilde zien of zo. Ik weet het niet. Zo ging het vaak bij jou. En dan ging je echt met je hoofd bonken op de grond.
Op de stenen.
Ja, op de stenen. Maar dat leek je dan ook niet heel erg pijn te doen of zo. En mijn moeder was altijd heel relaxed. Dus die pakte jou dan op en die nam je dan mee. En dat ging altijd heel goed. Maar ik dacht wel, wat gebeurt hier? En is dit normaal? En ik zat toen, wat deed ik toen voor opleiding? Volgens mij de SPW destijds nog. En daarna ging ik toen naar de PABO. En daarna ging ik nog pedagogiek studeren. En toen was je ook al wel wat ouder. Maar dat gedrag hield wel aan. Mm-hmm. Vooral als dingen in één keer anders gingen. Vond je heel lastig.
Wat gebeurde er dan?
Ja, dat paste niet in je systeem. Dan hadden we iets afgesproken. Weet je, we gaan om 3 uur naar de Albert Heijn of naar de speeltuin. En ja, dan soms kreeg je een telefoontje tussendoor of weet ik veel wat. Ja, dan moest je gewoon even wachten. Ja, dat was echt niet de bedoeling. En dan kon je bijvoorbeeld heel boos worden, maar ook heel letterlijk zijn in, wij hebben dit toch afgesproken. En hoezo doe je dat dan nu niet? Mm-hmm. Dat. En ik ben toen op een gegeven moment dus pedagogiek gaan studeren. Toen was ik zelf 21. En dat is eigenlijk ook de periode geweest dat jij al gediagnosticeerd bent.
Ja, toen was ik 3, ja, denk ik. Ja.
Maar dat heb ik nooit zo opgeslagen dat je toen pas 3 was. Mm-hmm. Ik dacht echt dat het later was.
Een peuterspeelzaal. Toen ben ik de eerste onderzoek ingegaan.
Oké. Okay. Ja, ik weet wel dat Mieneke daarmee bezig was. Maar ik heb dat zelf. Ik weet niet meer zo goed hoe dat allemaal is gegaan. Nee. Ik weet wel nog dat ook je broer en zus wel een keer naar zo'n mevrouw zijn geweest om te kletsen over, hè, mijn zusje die heeft heeft PDD-NOS. Hoe gaan wij er dan mee om? Zo'n brusjesgroep heet dat dan?
Allebei, ja.
Oh, ik kan dat is een goede vraag.
Ik kan me van
misschien alleen Anin?
Ja, dat.
Ik weet, heel eerlijk, ik weet het niet eens.
Anin kan ik me wel herinneren dat ze daar dan heen ging. Maar hoe dat verder allemaal precies ging, weet ik ook niet meer.
Oh, moet je even een keer een Hielke vragen? Ik weet het ook niet meer. Maar ik weet wel dat toen wel gebeurde. Mm-hmm. En ik kan me met name heel erg de tijd herinneren. Volgens mij woonden jullie toen. Ik weet even niet hoe die straat heet, maakt ook niet uit. Maar het was een jaar of 8, 9.
Kerkstraat,
ja. Daar heb ik wel de meest actieve herinneringen aan, om het maar zo te noemen. Daar had je ook heel kort haar.
Ja.
Dat weet ik ook nog maar zo'n staartje altijd op je hoofd. Op je hoofd. Ja, en je was echt een spring in het veld. Maar ik weet ook nog wel. Want,
en wat hield dat in? Hoe,
ja, gewoon overal en nergens slecht aan tafel kunnen zitten. Maar het kan ook maar zo zijn als ik dit vertel dat jouw moeder zegt, helemaal niet of juist wel. Dus het is ook heel erg, denk ik, per persoon de beleving, hè, hoe je dat dan zelf ziet.
Ja.
Maar ik kwam dan wel eens tussen de middag bij jullie lunchen. En dan haalde ik jou van school. En toen zaten je broer en zus ook nog daar op school, volgens mij. En dan was ik heel dichtbij, dus dan liep ik daar gewoon naartoe. En dan was je ook altijd wel heel enthousiast en blij. En je luisterde ook altijd best wel goed naar mij. Dus ik heb dat nooit. Ja, je was een beetje anders.
Maar hoezo anders? Wat?
Nou, je was niet een kind dat heel makkelijk meeging in de meute. Of je per se heel erg aan gemaakte afspraken hield. Maar je was ook niet per se heel stout of zo.
Maar ik hield wel van afspraken. Maar ik...
Ja, maar ik denk wel van je eigen afspraken. dat denk ik meer. En als wij afspraken maakten, dan moest je daaraan houden. Maar ik denk ook dat bij jullie thuis echt wel een afspraak was. Je blijft gewoon aan tafel zitten totdat we klaar zijn. Nou, dat, als dat te lang duurde, deed jij dat gerust niet.
Oh ja.
En ik denk dat wisselmomenten voor jou ook lastig waren. Dus op school zijn, daar in het gereel. Dan vervolgens naar huis. En daar moest je dan naartoe wandelen. En dan moest je daar ook nog eten. En volgens mij wilde je vooral spelen en dingen doen. En dan moest je daarna ook nog weer naar school. Mm-hmm. Maar goed, wat ik zei, jij was toen 9. Ja, hoe oud was ik toen? Ik durf het niet eens hardop te zeggen. Ik ga niet goed hoofdrekenen, hè. Maar dus ik was toen ook al gewoon best wel een stuk ouder.
Ja.
Misschien was ik al lang afgestudeerd.
Dat moet wel. Jawel, je was toen al afgestudeerd. Ja. Ja.
Dus toen werkte ik al. En daarna, denk ik... dat wij het meeste contact hebben gekregen toen jij een jaar of 14, 15, 16 was, HAVO.
Ja, dat begon op HAVO inderdaad. Ik kan me inderdaad nog wel herinneren, vroeger heb ik wel eens gelogeerd bij jullie, maar niet heel veel inderdaad. Want ik was inderdaad vooral bij jouw ouders. Daar kwam ik op een gegeven moment één keer in de twee weken wel, volgens mij het heel weekend.
Ja, klopt.
Vond ik ook altijd heel erg leuk, en dan ging ik wat zwemmen en altijd leuke dingen doen. En ja, was gewoon heel leuk. En... nu ben ik alweer kwijt.
Nou, ik weet nog, volgens mij is daar ook een foto van. Dan staan wij, toen wonen wij nog aan de Ruurloseweg. En dan stond jij bij Jean-Paul, mm-hmm. Met dat korte koppie. Stond je zo met hem te ouwehoeren. Volgens mij heb ik daar ergens, maar goed, waar weet ik dan nooit zo goed, hè? Nog wel een foto van. En, mm-hmm. Maar dan ben je jong dan 9, denk ik, hoor. Dus dat is dan nog wel een...
Ja, dat klopt wel, denk ik. Ja. Ja. Ik kan ook niet veel momenten herinneren dat ik toen gelogeerd heb jullie. Maar één ding dus wel. Oh. En toen heb jij wat opgeschreven in een schriftje. En dat vond ik dus terug.
Oh, ik zie ook goede tekeningen.
Ja, die zien de luisteraars niet. Maar allemaal zelf geschreven haaltjes staan er ook nog in. En hier.
Welke datum, joh?
25 februari 2008. Dus dat is nu bijna 14 jaar geleden. Over 2 weken. Nee, over een week precies. Over een week precies. 14 jaar geleden.
Want het is 2008, dus gewoon 2 jaar voordat ik moeder werd. Dat is ook best bijzonder.
Ja, ik was hier... Nee, ik was nog geen 8. Even kijken, hier staat... Lieve Jules, vandaag ben je logeren bij ons. Dat is heel erg leuk. Je hebt heel goed geholpen. Eten, koken, afwassen, opruimen. Ook heb je gedoucht. Helemaal alleen. Goed hoor. Nu eten we een toetje. Paula toetje.
Daar hebben we dus ook allebei... Want die actieve herinneringen aan, die actieve herinneringen houden we er ook even in. Dat was een ding bij jullie vroeger. Er was ook een liedje van, toch? Ja, dat zongen jullie altijd met elkaar. Dat herinner ik me gewoon.
Ik kan het nog herinneren, maar...
Eens me even verder.
Want er staat nog inderdaad, Paula toetje, lekker man.
Oké. Okay.
Even kijken. Ook hebben we een mooie logeerkamer gemaakt. Helemaal plekje voor jou. Straks nog een donut. Je bent lief. Kus Afke. En dan staat eronder. PS, je hebt een beloning gekregen voor je gedrag. 480 stickers. Weinig, hè?
Ja, dat is wel onze humor.
Ja.
Dat is denk ik wel wat ons heel erg typeert. Dat altijd een beetje dat hysterische. Nu typeert dat mij sowieso als persoon ook wel. Maar
bij mij niet. Ik heb dat niet overal, hoor. Ik heb dat bij jou wel extreem, maar...
Ja, maar wat ik daarmee bedoel is met name dat ik... weet je, ik ben nu... over een half jaar word ik 40. Maar ik zeg dan nu al... Nou, ik ben bijna 40. Weet je, altijd op die manier. En dat is met dat ook jij... In feite geef ik jou natuurlijk gewoon een beloning... omdat je het goed doet. Mm-hmm. Maar dan doe ik dan weer 480 stickers. En jij vindt dat heel grappig, dat soort dingen. Terwijl het echt heel dom misschien wel is voor andere mensen. Of die dit horen, dat ze denken, nou, goede grap.
Ja.
Ja, wij vonden dat heel leuk.
Ja, maar sowieso, die beloningen en zo. Ik kreeg vroeger zo vaak van dat soort beloningen. En dan hadden ze een afspraak gemaakt. En als ik me daar dan aan had gehouden, dan kreeg ik een beloning.
Ja, want wat vind jij daarvan? Wat vond je daarvan? Deed je daar dan eigenlijk goed op beloningen?
Op beloningen? Ja, het hing er vanaf wat voor een beloning. Als het een beloning was wat in mijn voordeel... opleverde, dan wel. Maar ik denk dat ik over het algemeen wel goed ben gegaan. Ik ben op school had ik ook op een gegeven moment een magneetbord. En daar stond dan ook ja een magneetbord met ook allemaal van die magneetjes met activiteiten erop. En dan... Er was een periode, ja, dat is echt heel stom, maar dan blijkbaar had ik een periode en dan had ik pauze en toen had ik een afspraak, dat was in groep 4 was dat, weet ik nog, en ik mocht geen kinderen slaan.
Oh.
En dat was ook echt zo'n magneetje met zo'n poppetje, met zo'n soort van vuist. En dan zat er zo'n kruis doorheen, van dat mocht ik in de pauze niet doen. En als ik dat dan een x-aantal keren goed had gedaan, dan kreeg ik wat. Ja, het is gewoon, ik vind dat gewoon grappig of zo, omdat ik me dat gewoon niet kan voorstellen dat je denkt van, goh, ik ga naar buiten en ik ga
ik heb ook niet, maar dat kan misschien jouw moeder beter vertellen ook. Ik heb ook niet het gevoel dat jij random op een schoolplein iedereen maar sloeg. Ik denk dat het veel meer bij jou te maken had met dat je misschien minder aansloot of dat mensen wat dingen zeiden wat bij jou gewoon niet in jouw brein past. En dan kun jij je gewoon niet zo goed, althans toen niet zo goed verweren met woorden. En dan ga jij gewoon van je afmappen. Ja, dat doe je nu trouwens niet meer.
Nee, niet.
Zou wel bijzonder zijn.
Ja. Nee, ja, zo was het inderdaad meestal ook. Het was inderdaad niet dat ik dacht van, oh, ik ga nu even iemands hersenen inslaan of zo. Dat was het echt totaal niet. Maar ja, ik kan me echt wel herinneren dat ik ook op school echt wel soms heel boos kon zijn, hoor. En dan... inderdaad, als iemand gewoon te dichtbij stond op dat moment en ik was boos, ja, dan de eerste reactie was inderdaad dat je van je afslaat. Dus dan als iemand te dicht in mijn aura kwam of zo, ja, dan kon ik niet garanderen dat...
Ja, dat herinner ik me dan inderdaad ook wel, ja, wat
dat,
je nu zegt.
Dat ik diegene geen klap verkocht of zo. Dat, maar dat ging dan zo snel, dat was een soort van kortsluiting en dan gebeurde dat. Ja, thuis hadden we dat ook wel regelmatig. Mm. Best wel veel eigenlijk. Maar op school gebeurde dat inderdaad ook wel. Of dingen kapot maken. Of,
ja, je kon wel moedwillig dingen ook wel van anderen wel kapot maken, toch?
Ja, ja, potloden door midden breken op school heb je heel veel gedaan.
Dat en ik herken, en nu je daarover hebt, krijg ik allemaal flashbacks. En weet ik ook gewoon nog een beetje hoe jouw gezicht eruit zag. Dat was echt wel een venijnig koppie. Zo van, ik weet het gewoon ook allemaal niet meer. Maar hoe werd jij dan eigenlijk rustig? Hoe deden we of mensen dat dan?
Het verschilde. Ik heb heel veel op de gang gestaan. Dus dan, dan werd ik de klas uitgestuurd. En dan ging ik eerst heel vaak niet. Dan ging ik er juist tegenin. En ik kan ook echt wel herinneren. Was een meester in groep 5. Die heeft me 1 keer. Ja, dat was de eerste weken was dat van groep 5. En ik was me heel erg aan het uittesten. Gewoon kijken hoe ver kan ik gaan. En op een gegeven moment was hij zo boos. Hij heeft me op een gegeven moment echt, nou, echt wel hard aan de arm gepakt. En meegesleurd naar de gang. Nou, en toen wist ik wel... waar de grens lag. En toen heb ik het ook nooit meer zo ver bij hem laten komen. Dus ja, ik stond heel veel op de gang.
Maar stond jij dan letterlijk op de gang? Of werd je daar dan aan het werk gezet?
Nee, meestal moest ik daar gewoon even staan. Even wachten of zo. Of even zitten. Nadenken inderdaad. Nadenken wat je fout hebt gedaan. Okay. En dan,
snapte je dat dan ook? Wat je fout had gedaan?
Ja, op een gegeven moment wel. Maar in het begin niet. In het begin was ik alleen maar boos. Ja. Ik kan me ook nog herinneren. In groep 3 hing een... er hing een mens erg je niet bord hing aan de muur op de gang. Met allemaal magneten. En magnetenpionnetjes. En dan was ik boos. En dan sloeg ik al die pionnen eraf. En die lagen door de hele gang verspreid. En nou ja, goed. En duwde ik krukken omver. Of dat. En dat was altijd vrij kort. Ik denk echt dat het hooguit 5 of 10 minuten duurde. En dan daarna ging ik wel zitten. En dan uiteindelijk dan had je het er weer over. En dan... ja, moest ik alles ook weer gewoon opruimen.
Dus jammer,
ja, helaas.
Maar ergens ging het ook over. Of werd het minder? Want ik kan me niet herinneren dat jij op de middelbare school dit gedrag hebt laten zien.
Nee, nooit.
Nee.
Nee, dus echt, eigenlijk vanaf dag 1 middelbare school is dat echt gewoon. Is mijn gedrag met 180 graden gedraaid. En het is nooit meer zoals vroeger geweest.
Dat is best bijzonder ook.
Ja. Ja.
Kan je dat terughalen waar dat dan aan lag? Of in welke periode? Want toen was je 12.
Ja, 12. Ja, motivatie. Ik weet nog heel goed dat ik wilde heel graag naar het stedelijk in Zutphen. Mm-hmm. Stedelijk Dalton College. En er is best wel een tijd sprake geweest van speciaal onderwijs. Want ze hadden zoiets van, ja,
regulier... Op gedrag dan
ja,
dus.
Ja, precies. Want op regulier onderwijs, ze dachten echt, ik ga daar verzuipen. Ze dachten dat ik die veranderingen niet aan zou kunnen. Ik had altijd gezeik met invalleerkrachten. deed ik vaak ook wel zelfbewust iets mee. Maar ja, zij dacht echt van ja, als jij elk uur een andere docent hebt en een andere, ja, ander vak en iedere keer weer van lokaal moet wisselen. Nou, ze dacht echt, nou, dat gaat jou niet lukken. Dat werkt niet. En uiteindelijk kreeg ik, want het duurde ook heel lang voordat ik hoorde dat ik aangenomen was. Iedereen uit mijn klas wist al van dat ze aangenomen waren op hun middelbare school. En ik wist dat niet. En uiteindelijk werd ik wel aangenomen en toen was ik zo blij. En toen dacht ik ook echt van ja, nu ga ik ook gewoon laten zien dat ik dit kan.
Maar voelde jij dan ook eigenlijk toch wel altijd anders?
Ja, basisschool wel.
Ja?
Ja, ja, vanaf het moment, ik denk vanaf jaar of 9 of 10 dat wel begon, ja.
Dat je wel door dat je ook wel een andere coping had dan anderen,
ja,
zeg maar.
Ja, zeker. Ja, ja, want weet je, ik werd toch meerdere keren per week, want het was ook niet 1 uur, dat was echt wel meerdere uren per week, werd ik de klas uitgehaald.
Ja, dat weet
ik. En was dan door inderdaad een onderwijsassistent. En daar moest ik allemaal opdrachten doen. En op een gegeven moment had ik in groep 6 had je een soort handleiding voor jezelf. En dan had je allemaal van die werkplaten waarin ik moest werken. En dan gingen we over verschillende thema's gingen we het dan hebben. Bijvoorbeeld ik en mijn zus. Of ik en klasgenoten. En dan ging je situaties daarvan bespreken. En meestal keken we een beetje van wat is relevant op dit moment. Mm. En dan bespraken we dat. En ik was heel lang de enige uit mijn klas die steeds de klas uitgehaald werd. En helemaal toen ik in groep 8 zat, toen hadden ze een nieuw concept bedacht. En toen hadden ze bedacht dat ze, want er waren 5 ja, rugzakkinderen in totaal, waaronder ik 1 was. En dan nog een klasgenoot van mij. En dan nog 3 uit groep 7. Mm-hmm. En toen hadden ze een apart klasje gemaakt voor ons. En daar moest ik elke ochtend zitten van maandag tot en met donderdag. Gewoon de hele ochtend zaten we daar dan. En ja, toen werd ik weggehaald uit mijn eigen klas. Dus ook weggehaald van vriendjes, vriendinnetjes. Mm-hmm. En toen moesten we daar maar zitten. En het idee was gewoon heel goed. Mm-hmm. Want op die manier hadden ze nog meer aandacht voor ons. Maar dat pakte bij mij echt wel verkeerd uit.
Ja, ik weet het helemaal niet.
Ja, dat vond ik echt niet leuk.
Ja, maar je werd ook dus als anders gestempeld.
Ja, 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 toen dacht ik wel echt van wow, dit is het gevolg van mijn gedrag. Dat begon ik toen wel echt al in te zien.
Ook.
En toen was ik 1 jaar of 11 was dat.
Ja, oké. Okay.
Ja, dus toen, vanaf dat moment besefte ik echt van oké, okay, dit is dus wat mijn gedrag blijkbaar doet. Dus ja, eigenlijk vanaf de middelbare school heb ik eigenlijk al vanaf dag 1 gewoon heel hoog verantwoordelijkheidsgevoel gehad. En een stukje motivatie dat ik heel graag wilde laten zien dat ik het gewoon net zoals ieder ander kon doen.
Maar misschien zeg je daarmee ook wel dat je heel veel onderdrukt hebt van jouw eigen impulsen en prikkels.
Ja, achteraf gezien wel.
Ja, denk ik ook.
Ja. Ja, in het begin voelde dat eigenlijk helemaal niet zo hoor. In het begin, sterker nog, ik denk dat ik pas in mijn examenjaar pas erachter kwam hoeveel ik eigenlijk onderdrukte, denk ik. Ik heb dat heel lang niet zo ingezien.
Nou, en weet je, dan gaan dingen dus ook goed. En ik denk ook dat iedereen dan dacht, oh, chill, gaat eigenlijk heel oké.
Ja.
Jij vond het ook wel oké.
Ja.
En je deed het ook wel oké. Dus ja, waar moet je het dan over hebben?
Ja, ik was geen moeilijk kind.
Nee.
Ik luisterde gewoon. Ik deed mijn best. Ik maakte mijn huiswerk.
Ja.
Ik was niet brutaal of zo. Ik was altijd op tijd. Dus ja, ja, ik haalde geen hoge cijfers. Maar op zich prima. En op een gegeven moment was ik ook opgestroomd naar HAVO. Dus ze hadden allemaal zoiets van, nou, dat kind redt zich wel.
Mm, mm.
Ja.
Nou, dat deed je ook.
Ja. Maar ja, op een gegeven moment toen was het denk ik mijn examen. Ja, toen vanaf dat moment, toen kwam jij heel veel in beeld. Wanneer was dat? Weet je dat nog?
Nou, als jij examen deed, dan zul je 15 geweest zijn.
Nee.
Oh.
18. 2018. 17 was ik nog. Nee, ik was 17.
Toen je van de HAVO?
Ja.
Ja, daar hadden we het laatst over. Oh, 18. Okay.
Nee, 17 nog. Nee, 17.
Oh, oké, okay, nou, luisteraars, zoals 17. Nu hebben we het antwoord gevonden. 17, dus dat is nu bijna 4, 5 jaar geleden.
Ja.
Ja, dat is ook voor mij een best wel gekke periode geweest, die 5 jaar geleden. Want ik was het jaar daarvoor zelf burn-out geraakt. Mm-hmm. En daar ook nog wel van herstellen. En toen was jij inderdaad ook veel bij ons.
Ja.
Toen, dat is toen ook al wel, hoor. Ik denk al wel 6 jaar geleden dat het wat meer begon. Want dat herinner ik me nog, omdat ik toen zelf wat meer bij huis was. Mm-hmm. Toen kwam je al wel meer bij ons. En toen hadden we nog een keer, weet ik ook nog, zo'n stamppottenavond. Hè, met onze moeders heette Haan van de achternaam. En dan hadden we Hanenavond bij een van onze ooms met stamppotten. Toen ben jij meegeweest met Jean-Paul.
Ja, klopt.
En de kinderen allebei. Ja. En ik ben toen thuis gebleven.
Ja.
En eigenlijk vanaf dat moment, ik denk ook omdat ik toen niet lekker in mijn vel zat, dat jij ook meer de kinderen hebt opgevangen. En dat het een 1-2'tje is geweest.
Ja.
Gok ik. Maar ik weet het ook niet meer precies zeker. En jouw HAVO-examen, wat daar precies gebeurde, ik kan me dat gewoon niet meer zo goed terughalen, nee, eigenlijk.
Nee.
Ik weet wel dat jij veel bij ons was en dat het niet fijn ging. En dat je de moeite had, hè, van ga ik het allemaal wel redden, ja of nee. Maar wat ik daar heel erg voor jou in heb gedaan.
Ik had heel veel stress, weet ik nog. Ik had echt heel veel stress. En eigenlijk zag niemand dat. Niemand merkte dat op. Thuis eigenlijk ook niet. En ik was eigenlijk 24/7 met school bezig. Ik stond ermee op en ik ging ermee slapen. En als ik 's nachts wakker werd, dan ging ik ook nog bezig met school.
Ja.
Omdat ik gewoon totaal geen overzicht had. Ja. En ik sliep elke nacht, 4-5 uur.
Toen hebben wij bij ons aan de tafel op een gegeven moment dat overzicht gemaakt, toch?
Ja, want jij merkte aan mij op van, goh, dit volgens mij gaat niet helemaal lekker. Toen waren mijn ouders ook op vakantie. En toen was ik een maand alleen thuis.
Oh ja, maar was dat tijdens jouw HAVO?
Ja. Dat was mijn laatste toetsweek. Was dat nog,
ik dacht toen je al in Deventer zat.
Nee.
Jeetje, Mina, gaat lekker met mij. Nee, dat klopt.
Ja. En toen was ik inderdaad. Toen weet ik nog dat jij appte. En jij appte echt op het perfecte moment. En toen heb je mij diezelfde avond nog opgehaald. En toen hebben we inderdaad een soort van overzicht gemaakt. En toen ben ik daar een paar dagen bij jullie geweest. Of een
want
week
ik
of
weet
zo,
ik
of
weet ook niet zo goed waarom ik dat aanvoelde. Maar op het moment dat jij. Je hebt wel een bepaalde manier van reageren als je niet helemaal lekker in je vel zit. Of je hebt heel weinig. Mm-hmm. Maar ik weet niet, volgens mij was het gewoon ook een gevoel bij mij. Dat ik dacht, nou, ik weet niet wat je allemaal aan het doen bent. Maar volgens mij klopt het niet en overzie je het niet. En jij bent ook niet een hele makkelijke praten over je gevoel.
Nee, dat klopt.
Dus wat ik dan wel doe, en dat heb ik wel vaak gedaan, dan beuk ik er een beetje doorheen.
Ja.
Oh, maar nu is het afgelopen, Jiels. We gaan nu even zitten en dit lukt je gewoon niet. Dat is helemaal dikke prima.
Ja.
En we gaan het nu wel samen doen.
Ja, en de meeste mensen prikken daar niet doorheen. Weet je, als je zegt dat het goed gaat, dan gaat het goed.
Dat
is lekker makkelijk, inderdaad. Ja. Maar bij jou kwam ik er niet mee weg. Dus,
jammer.
Ja, dus dat weet ik inderdaad nog wel.
Ja, je bent ook dan wel, hebt dan ook wel een soort van lichte paniek over je, hoor.
Ja.
Dan is het echt van, ik weet het niet en ik kan het allemaal niet. En ik,
soort tunnelvisie.
Nou, wat jij nog steeds hebt, en dat weet je denk ik nu beter van jezelf. En kunt dat denk ik ook beter, hoop ik althans voor jezelf ook, aangeven of kaderen. Mm-hmm. Is wat jij doet, je hebt een soort van, nou ja, kokenvisie kun je het noemen. Hè, van dat is het doel en dat moet een 8 zijn voor dat en dat cijfer.
Ja.
En dat is dan helemaal je ding. Maar dan vergeet je dat je nog 6 andere vakken hebt.
Ja.
En ik moet zeggen, ik ben zelf helemaal niet qua school de beste planner ooit geweest.
Nee.
Ik kan wel nu goed dingen organiseren. En ook in mijn werk moet ik veel zelf plannen. En dat gaat eigenlijk heel goed.
Mm-hmm.
Dus ik kan wel goed dingen overzien.
Ja.
Weet je, wat jij zegt met tunnelvisie van ik zie 1 ding en dan vergeet je de rest. En dan heb je net 8, maar voor de rest 6 drieën. Ja, en dat is dan toch wel zaak om even te zeggen, oké, maar je moet dit ook. En wat is dan nu nodig? En wat is niet nodig? En waarom ben je helemaal al hysterisch terwijl je over 6 weken pas iets af moet hebben? Dat is ook wat je nog steeds wel kan.
Ja, ja.
Dat klasgenoten zeggen, heb je het af? Ik moet nog beginnen.
Ja,
ik ben meer die late beginner en jij bent al klaar.
Ja.
Terwijl je dan wel heel veel stress hebt.
Ja, maar ik ben ook zo lang altijd bezig met schoolopdrachten. Ik heb altijd het idee dat ik echt 3 keer zo lang bezig ben als een gemiddelde student met iets.
Ja, maar goed, dat komt natuurlijk ook wel ergens weg. Ik denk dat het wel te herleiden valt.
Nou.
Nou ja, aan jou ook gewoon je diagnose die er was en die opnieuw is gesteld. Ik denk dat het heel erg passend is.
Ja, maar denk je dat mijn diagnose vroeger, dat was dus die PDD-NOS-diagnose, denk je dat die verkeerd gesteld is? Want de laatste keer kon dat er niet uit. Hoe kan het dat nu ineens ADHD is?
Ja.
Je hebt ook geen idee.
Ja, nou ja, weet je, ik ben dan wel pedagoog, maar ik doe geen onderzoek. Volgens mij zijn een heleboel van dit soort dingen, hetzelfde als een IQ-meting of een CITO-toets in groep 8, zijn ook allemaal heel erg momentopnames. Ja. Dus Wat nu veel vaker voorkomt, zijn ook gecombineerde diagnoses. Ja. Weet je wel? Soms hebben jongeren of kinderen dan ook bijvoorbeeld PDD-NOS met gecombineerd ADHD of ja. ADD. Nee, ADD is natuurlijk een van de ADHD-types. Mm-hmm. Dus misschien hebben zij dat gewoon of over het hoofd gezien, of had je meer PDD-NOS symptomen, ja. Of waren misschien wel jouw... ja, met 3 jaar. Hoe goed kun je met 3 jaar zien dat iemand ADHD of PDD-NOS heeft?
En daarna was ik 8, hè?
Ja, precies. Die, maar die heb ik dus meer ook voor ogen.
Ja. Maar goed, ik had inderdaad ook... je kon inderdaad eerder geen... Je had toen de vorige DSM. Dat heb ik zeg maar ook in de eerste aflevering een beetje benoemd. Maar je kon toen geen autisme en ADHD hebben.
Nee,
dat kon niet.
Nee,
en nu tegenwoordig kan dat wel. Dat komt veel vaker voor.
Ja. En ik denk ook dat een heleboel dingen heel erg langs elkaar liggen.
Ja.
En we hebben natuurlijk heel veel over gehad. Hè? Dat is denk ik wel in die tijd geweest. Toen je in Deventer zat. Dat toen begon jouw struggle ook met... Ook met plannen.
Ja, dat was dus de eerste keer dat ik ging studeren en het huis uit ging en in een andere stad te wonen kwam.
Dat is dat goed moment. Dat je even inleidt, inderdaad.
Ja.
Jij ging naar Deventer en je ging HBO verpleegkunde studeren. Ja. En dat was eigenlijk al een aantal maanden paniek.
Paar weken al.
Oh, ja. Paar weken al.
Ja.
Paniek, toen ben je ook bij ons in huis geweest.
Ja.
En daar in, wat wil je zeggen?
Ja, weet ik niet meer. Oh.
Daarin... Daarover zag je het totaal niet.
Nee.
En daar begonnen bij mij een beetje de scheurtjes te komen... dat ik dacht, ik weet niet of dit per se heel erg PDD is. Want ik weet niet, ik heb gewoon vanaf toen altijd het gevoel gehad... volgens mij heb jij veel meer symptomen van ADHD. En dat komt met name ook doordat mijn partner ook ADHD heeft. Mm-hmm. En... het jaar nadat jij in Deventer was gediagnosticeerd is. En
wat? Deventer?
Ja, na dat
in Deventer jaar... gewoond had?
Ja, ja, ja. Ja, oh, nadat, ja, ja, nadat jij in Deventer zat, zeg maar. Toen dat jaar daarna is Paul gediagnosticeerd.
Ja.
En ik vond zoveel dingen herkenbaar. En dat merk ik nog steeds als jullie samen zijn. Soms hebben we het dan ergens over. En dan ben ik op mijn manier iets aan het vertellen of aan het delen. En dan zitten jij en Paul echt zo naar te kijken. Van, ik weet niet wat die vrouw allemaal zegt. Maar...
ja.
En dan zijn jullie natuurlijk altijd met elkaar eens. Ook heel... ik weet niet of je dat herkent. Dat is echt heel irritant. En dan snappen jullie elkaar helemaal. En dat is natuurlijk helemaal niet een aanleiding om te zeggen... oh ja, nee, nu heeft zij ook ADHD.
Nee.
Maar toen had jij zelf heel veel vragen daar ook over. Hè? Van heb ik dan... is dit dan wel wat het is? En moet ik me laten herdiagnosticeren? Nou, ik heb altijd gezegd, je moet doen wat voor jou goed is. Mm-hmm. En... ja, gaat het je ook helpen? PDD heeft natuurlijk wel andere symptomen dan ADHD. Ja, misschien is het wel helpend.
Maar die diagnose bestaat ook niet meer. Hè? Dus ik ging toen ook kijken van nou, wat is autisme en hoe staat dat momenteel in de DSM? Dus ik heb het gewoon een beetje met mijn eigen situatie vergeleken. Ja. En het is niet zo dat ik er niks van herken. Ik bedoel, het is heel breed. Het is een heel breed spectrum. Dus er zijn echt wel dingen die ik ervan herken. Maar ja, dat zijn ook heel veel dingen die ook weer terugkomen bij ADHD. Ja. Dus dat overlapt elkaar gewoon heel erg. Maar ik dacht wel van ja, weet je, ik vond het gewoon lastig. Want als ik dan echt ging nadenken over... autisme is denk ik wel meer ook gericht op het sociale en communicatieve aspect. En moeite met veranderingen. En
Dat hebben... mensen met ADHD ook wel hoor.
Ja, ook wel. Maar dat, ja, dus dat is gewoon heel lastig.
Althans,
dus
ik denk, ja, wat? Bij mijn huis wel. Ja.
Ja, nee, dat is waar. Maar inderdaad, wat wel inderdaad zo is, dat ik merk nu pas hoeveel ik hoeveel overeenkomst ik heb met Jean-Paul ook. Dat is vroeger. Viel me dat eigenlijk niet eens zo op, maar de laatste paar jaar. Ik denk ook sinds het moment dat ik social work studeer en je wordt ouder, je leert meer over jezelf. Ja, vanaf dat moment heb ik wel zoiets van, oh ja, wij lijken wel echt heel veel op elkaar.
Nou ja, het is natuurlijk ook best wel zo. Paul heeft natuurlijk ook best zelf wel lang dit niet geweten.
Nee.
Paul is nu 48 en heeft nu 3 jaar de diagnose.
Ja.
En misschien wel door, of eigenlijk niet misschien, door mij wel een beetje daarin gepusht van... het lijkt me echt goed dat je hiernaar laat kijken.
Ja, want jij zei op een gegeven moment van, volgens mij heb jij dit gewoon.
Tegen Paul of tegen jou?
Nee, tegen Paul.
Ja, dat heb ik gezegd, dat klopt.
Ja.
En dat dacht ik ook echt. Dat zei met mijn hele gevoel, met de kennis die ik vanuit mijn vak heb, zei ik ook tegen, heb ik ook tegen jou gezegd en ook tegen Jean-Paul, van weet je, dit, de dingen die jij doet, komen zo overeen met ADHD. En ik zou het heel fijn vinden dat je dat laat onderzoeken, omdat dan gewoon dingen voor mij, dacht ik vooraf vooral, makkelijker te accepteren zijn. En dat is niet altijd nog het geval, maar het is wel makkelijker te herleiden. En wat heel fijn is als bijvoorbeeld jongeren en kinderen vroeg gediagnosticeerd zijn, is dat zij heel erg aan die symptomen kunnen werken. Mm-hmm. En ook al heb je het vermoeden van ADHD mee niet gediagnosticeerd, ook prima, maar dan kan je daar wat mee doen. En bij Paul is het natuurlijk super laat gediagnosticeerd. Ja. Waardoor er heel veel, en ik lees daar wel boeken over, verwaarloosde symptomen zijn. Mm-hmm. En ja, als je 48 bent en dan nog een heleboel veranderen moet, dat is heel lastig.
Ja.
En inderdaad, ik heb dat tegen Paul gezegd en dus ook tegen jou. Wat zal het zijn, 2 jaar geleden nu?
Ja, zoiets.
Van, het is niet normaal hoeveel overeenkomsten jullie hebben. Dus het zou mij niet verbazen, maar doe ermee wat jij ermee doen wil.
Ja. Maar ik dacht eerst, ADHD. Ik dacht eerst van, nee, dat zal wel niet.
Maar jij dacht dat je dan stuiterend op een bank moest zitten of zo.
Ja, maar je hebt dat toch gewoon ook. Dan heb je gewoon ook weer zo'n standaard beeld voor je. En ik had al zoiets, weet je, ik ben al vroeger een heel diagnostisch traject ingegaan. Dus dan ga je er toch vanuit dat het goed onderzocht is. En dat het dan al uitgekomen is.
Ja, maar
ja,
je was wel 8 toen. Dat weet je nu zelf ook door je stage. Maar op het moment dat jongeren op de groep komen wonen of een diagnose hebben of een IQ-test, is ook heel vaak na een aantal jaren verloopt.
Ja.
De geldigheid daar ook van. En adviseren ze ook heel vaak voor een herdiagnose. Dus dat heb ik ook tegen jou gezegd. Ja. Van, joh, je bent nu 20 of 19 was je. Of 20 was je? Hoe oud was je?
Weet ik veel.
Dat maakt ook niet uit. dat ik zei, ja, weet je, dat is zo lang geleden. Ja. En ik geloof er ook heel erg in dat dingen. Dat je kan groeien en dat je kan veranderen. En dat je door ook gewoon dingen, hè, door dat je bent gaan studeren, je bent natuurlijk nu social work gaan doen.
Ja.
Waarvan we ook heel, daar hebben we het ook heel veel over gehad. Waarvan jij ook heel vaak zei, ja, ik weet helemaal niet of ik dat wel kan. Ik zeg, hoezo zou je dat niet kunnen?
Ja, ik was heel, dat kwam echt puur door die diagnose. Kijk, een diagnose kan heel helpend zijn, want eigenlijk het draait niet om die diagnose. Nee. Het gaat erom dat je goede hulp kunt krijgen. En die hulp, ja, die kun je pas krijgen na het krijgen van een bepaalde diagnose. En zonder diagnose kun je gewoon vaak die hulp niet krijgen.
Nee.
Maar ik vond op een gegeven moment wel die diagnose, autisme in dat opzicht, vond ik heel beperkend werken voor mezelf. Omdat ik daardoor, ik ging allemaal dingen lezen over autisme. En dat was gewoon heel negatief. En toen had ik echt zoiets van, als er alleen maar op internet staat dat je moeite hebt met sociaal contact en dat je dat allemaal niet kunt en niet kunt communiceren. Ik denk, ja, dat is lekker dan. Dan wil ik social work studeren. Ben ik heel laag met mensen samen.
Ja, maar dat
en dat zou ik dan niet kunnen. Ja. En dat is...
Maar dat is ook wel hoe jouw hoofd dan werkt. Jij leest dan dat iemand met autisme niet kan communiceren. Toen heb ik jou ook gevraagd, is dat zo?
Ja.
Kun jij niet communiceren?
Ja.
Jawel, ja, dat kun jij wel. Je bent naar mij in ieder geval heel belangstellend. Je onthoudt dingen heel erg goed. Je bent soms wat star en strak en direct. Nou ja, ik ga daar wel goed op. Mijn kinderen soms wat minder. Maar daar ben je ook weer heel goed over te bevragen. Dus dat de vraag die ik ook aan jou stelde van... Ben jij slecht met mensen? Nee, dat ben ik niet. Dus hoezo zou je dat dan niet kunnen gaan doen?
Ja.
En juist met hoe jij bent en in dit vak... Ik denk dat het dikke prima is. Maar goed, we hebben het ook over gehad. Wat zijn dan wel valkuilen?
Ja.
Want het werk waar je nu in zit, dat zorgt ook voor heel veel impulsief gedrag van allerlei andere mensen.
Ja.
Dat is interessant.
Ja, maar vind jij mij impulsief?
Ja, soms. Maar meer denk ik in... Nou, ja, dat is wel een lastige vraag. Kijk, impulsief, ik denk dat jij best wel nadenkt. Ik denk dat je soms meer nadenkt dan dat nodig is. Maar je kunt best heel impulsief zijn. Kijk, ook zoals dit, dat je dan een podcast wil gaan opnemen. Dan heb jij binnen 3 dagen zo'n apparaat thuis.
Ja.
Dat is heel impulsief.
Ja, en dan vervolgens duurt het best wel lang voor dat hele...
Ja, want dan ben je heel lang aan het denken, hoe moet dit en hoe wil ik dit en wat moet ik dan doen?
En dat moet ook perfect zijn.
Perfect,
hè?
En dan stuur je 12.000 teksten op die ik dan moet lezen. Omdat het dan, kan dit dan op de site? En hoe moet dan het logo? En ik kan heel erg voelen, hè, als jij dan wat stuurde met bepaalde kleuren, zeg ik, oh nee, vind ik echt, oh, dat voelt helemaal niet lekker. En dan ga je dat toch nog 14 keer vragen. Echt niet? Echt niet? Nee, echt niet. Ja, moet jij weten. Ja, ook dat. En dat hebben we het ook over gehad. Hè, van probeer ook heel goed bij jezelf te gaan voelen wat voor jou fijn is.
Ja.
Want wat jij dan doet, is bij best veel mensen checken.
Ja.
En dat is heel onhandig voor jou.
Ja, dat moet ik eigenlijk niet doen.
Nee.
En ik zeg toch altijd, doe ik het.
Ja, dat doen heel veel mensen. Ik ook. Dus dat is op zich niet erg. Maar dat is denk ik wat een diagnose wel kan meebrengen. Dat je dus weet welke symptomen heel erg bij jou horen. Mm-hmm. Die kunnen natuurlijk heel anders zijn dan bij Jean-Paul of bij andere mensen. Van waar heb je moeite mee?
Ja. Maar goed, dat wil niet betekenen natuurlijk dat al die symptomen bij jou van toepassing zijn.
Nee, zeker niet.
Maar dat is inderdaad wel wat ik in het begin dan heel erg dacht. Ja. Of heel erg bang voor was. Dat ik dacht van ja... er is ook vanuit de maatschappij is gewoon... het beeld rondom bijvoorbeeld autisme, dat is gewoon heel...
Ja, alsof je in een hoekje zit te wiebelen. Snap je wat ik bedoel?
Ja, een beetje. En dat komt ook voor. Ik bedoel, weet je, ik loop nu stage ook met die doelgroep. Maar dan goed, die hebben dan ook daarnaast een verstandelijke beperking. Dat is echt ook weer wat anders. Ja, en sommigen hebben echt wel dat hele stereotype. Ja. Dat bestaat echt. Ja. Maar het is zoveel meer dan dat.
Ja.
Maar dat beeld is eigenlijk pas sinds de laatste paar jaar pas steeds bekender geworden. Dat was 10 jaar geleden, was
dat
beeld
er
ook
nog
niet.
Nee, dat denk ik ook niet.
Dus ik, zelfs toen ik klaar was met HAVO, dat was in 2018, toen was er zelfs nog niet eens heel veel over bekend. Dus toen ging ik ook allemaal dingen lezen over autisme inderdaad. En dan ging je verdiepen in studiekeuzes. En toen dacht ik van ja, maar dit kan ik dan niet. Want dan heb je autisme en dan, dat
welke studiekeuze ging je dan in verdiepen waarbij jij dacht met autisme kan dat niet?
Nou, social work. Ook. Ja, nou, verpleegkunde had ik het al. Maar toen dacht ik, maar dan heb ik nog een stukje medisch of zo. Dus dat vond ik dan dacht ik van, nou, dan zou ik daar wel goed in zijn of zo.
Oh ja, ja.
Maar ik dacht met social, helemaal toen ik stopte met verpleegkunde, toen dacht ik, ja, wat ga ik dan doen? En ik kwam eigenlijk al heel snel uit bij pedagogiek of bij social work. Omdat ik was toen aan het bloggen ook. En ik was me steeds aan het verdiepen in autisme en gedragsproblemen. En dacht eigenlijk van, oh, maar dit vind ik eigenlijk vet interessant. Maar toen dacht ik, ja, dan kwam ik op een gegeven moment uit bij social work. Ik dacht, nou, dat kan ik helemaal niet. Ik dacht, dat wil ik doen. Maar ik dacht, nou, hoe moet ik dat doen dan? Dat zou ik dan vast niet kunnen. Ja, en ik ben uiteindelijk wel blij dat ik het wel gedaan heb. Ik bedoel,
ik denk dat je heel goed bent.
Ja, het gaat nu heel goed. Ja.
Ja. Ja. Ja, het gaat bizar goed. Ik bedoel, je haalt echt debiel hoge cijfers gewoon. Doe eens normaal.
Ja, ja, ja. Maar ja, weet je, uiteindelijk moet ik wel toegeven. Kijk, ik zit nu in het derde jaar en ik heb mijn eerste cijfer terug. En dat is wel voldoende, maar lager dan ik dacht.
Oh, maar dat is ook altijd zo leuk. Als jij dat cijfer stuurt, dan weet ik gewoon dat je daar dan van baalt. Als het een cijfer helemaal onder de 7 is.
Ja.
Dan ga jij daar... Ik heb er heel hard aan gewerkt. En
ja,
hoezo?
Maar dan denk ik echt, heb ik zoveel moeite gestopt. En dan heb je echt net de voldoende. En dan denk ik echt van, ja, doe ik het hier nou voor? En
ja, lekker dat zwart-wit denken is dan wel.
Ja.
Terwijl je ook kan denken... Ja, nou ja, of daar dus een oplossing in zoeken, hè, van waar ligt het dan aan?
Nou, ik heb nu zoiets, nu boeit het me niet meer.
Oh, oké.
Ik heb nu zoiets, weet je, ik zit nu in het derde jaar en ik loop bijna alleen maar stage. En dan heb je van die stomme verslagen tussendoor.
Ja, leuk. Heel
echt,
leuk.
Ja, dat is gewoon, dat moet van school uit, maar eigenlijk boeit het me niet zoveel. En nu heb ik zoiets van, nu ben ik blij als ik alles haal. Want het is al zo'n druk jaar dat ik denk van, nou, stage is gewoon hoofdprioriteit.
En een 6 is ook gewoon prima, want echt waar, Jules, niemand vraagt nu om mijn cijferlijst.
Nee, dat...
Ik ben pedagoog. Ik heb jaren in de, op de groep gestaan.
Ja.
Ik heb justitieel gewerkt. Ik werk nou bij HALT. Niemand zegt, joh, wat had jij vroeger eigenlijk voor een cijfer? Voor gespreksvaardigheden of voor...
Nee.
Weet ik veel.
Oh ja, maar dat vond ik ook mooi. Want we hadden vorig jaar na het communicatie, gespreksvoering of zo. Dat is heel eng. Dan had je
moesten we oefenen.
En dan ook corona en toen hadden we al die lessen online. En dan moesten we online gespreksvaardigheden oefenen. En een heel jaar lang. En dan had je wel ineens op locatie. Had je dan wel die toets, of hoe je het ook wil noemen. En dat duurde een half uur. Je moest een half uur gesprek voeren met een acteur. En je had verschillende soorten gespreksvoering. Dus je had motiverende gespreksvoering.
Doen wij binnen HALT, gebruiken we die.
Oh ja, nou, die dus. Mm-hmm. Je had GIA, geweld in afhankelijkheidsrelaties. Mm-hmm. En dat is die derde ook weer.
Die tweede deed jij in ieder geval, toch?
Nee, ik had, ik had motiveren.
Oh
nee, en je had... systeemgericht. Dus dan had je met 2 acteurs. En ik had motiverend, was ik heel blij mee. Maar dat wist je van tevoren niet. Dus je komt eraan op school en dan krijg je een envelop mee. En daarin zit je casus en heb je een kwartier voorbereidingstijd. En dan moet je een half uur dat gesprek gaan voeren. Nou, dat is echt verschrikkelijk. Dat was doodeng. Maar toen had ik er uiteindelijk een 8 voor gehaald. En toen dacht ik echt van, wow, dit voelt toch een beetje als karma. Want ik dacht, nu wist ik gewoon, ik kan dit gewoon.
Maar het grappige is, dat hoor je nu ook... En ik heb nog nooit gedacht met jou, jeetje, ik heb helemaal geen gesprek. Soms, als wij helemaal zo in de auto zitten, zeg ik wel eens tegen jou, hou je even je mond nu? Jij bent altijd aan het praten. Ja. Altijd
Ja, maar dat verschilt echt per situatie.
Jawel, dat weet ik ook wel.
Dat helemaal niet.
Want jij kan ook prima, dat zegt Paul ook wel eens, van, ja, Jils, die merk je niet op, want die zit dan op de schommelstoel. We hebben bij ons thuis een hele chille schommelstoel. Ja. Zit jij met je telefoon op onze schommelstoel.
Ja.
Nee, maar het is... Ik snap dat je dat zo. Ik snap echt dat je dat zo hebt ervaren. Van nou, moet je zien hoe goed ik daarin ben. Maar jij bent ook het type die moet het dan dus zelf ervaren. Want ja, wij kunnen dat allemaal 80 keer tegen jou zeggen.
Ja.
Maar dan zeg jij toch, ja, nee, ja, ik weet het allemaal niet. Maar mm-hmm, ook bij jou komt stress, omdat jij 3 methodes moet weten. En je weet niet welke er gekozen wordt.
Ja.
En ik zou kunnen denken, nou, ik ken ze alle 3 en ik praat wel makkelijk, dus prima. Maar ja, jij wil eigenlijk al 6 maanden van tevoren weten welke motiverende of welke gespreksvoering je moet voeren. Ja. En dan, hè, dan ga jij wel goed.
Ja.
En dat heeft daar ook mee te maken. Aan de andere kant zijn er ook een heleboel dingen, hebben ook mensen die geen ADHD of iets dergelijks nee, hebben, die vinden soms dingen ook heel erg spannend en ja, houden niet van praten in het openbaar. Nee. En dus ja.
Maar dat is ook dat lastig vindt, hè? Waar is de grens tussen je karakter en iets wat bij een bepaalde diagnose hoort?
Ja, ik zeg thuis wel eens van, oh Paul, dit is echt je ADHD. Dat is soms best irritant. Maar omdat wij ook nog best wel gewoon heel erg zoekende zijn, ik denk soms ik wel meer dan hij, want hij heeft daar veel minder last van. Weet je, als Paul heel erg druk is met werk en heel veel klussen heeft, Paul heeft een eigen vloerenbedrijf, dan heel, heel druk is, dan kan hij dat ook niet goed handelen. En dan gaat hij bijvoorbeeld in één keer in huis tegen mij mopperen dat ik moet opruimen, terwijl hij echt de grootste rommelkont van de hele wereld is. En dan zeg ik, Jean-Paul, jij hebt nu onrust in je hoofd, dat is allemaal oké. Maar dit komt wel weg bij jouw eigen niet-hebbende structuur. Dus ja, daar moeten we, oh ja, weet je, en dan vlieg je hem wel op een andere manier in dan wanneer ik tegen hem ga zeggen, loop niet te zeuren met je rommel, want jij maakt rommel. Hij zegt eigenlijk daarmee, ik heb geen overzicht.
Ja.
Dat is wel fijn dat je dat soort dingetjes herkent.
Ja.
Dat is bij jou ook. Als jij ja, heel erg gaat zitten focussen op dat school en als jij slechter gaat slapen, dan is het bij jou eigenlijk een soort reminder van, hallo.
Ja, maar nu herken ik dat ook.
Precies.
Kijk, eerder niet. Wist ik dat niet. Kijk, nu weet ik gewoon dat als ik stress heb en ik slaap een paar dagen gewoon slecht, dan, ja, dan merk je dat sowieso. Je wordt ook prikkelbaarder. En bij mij slaat het ook om in angst. Dus als ik angstig word, dan weet ik, oké, ik ben eigenlijk gewoon nu heel moe en ik doe te veel.
Ja.
En als ik daar dan ook niet naar luister, dan raak ik echt in paniek. Maar nu weet ik dat van tevoren. Dat ik denk, oh, wacht, ik heb een paar dagen best wel kut geslapen. Dus,
ja, ja, dat is dan ook ja, gewoon wel heel prettig.
Maar wat ik wel stom vind, ik weet niet of dat herkenbaar is of zo, maar dat, kijk, mijn schoolwerk en dat soort dingen, dat is echt totaal niet georganiseerd vaak. En mijn huishouden eigenlijk ook niet. Daar ben ik allemaal echt kapot slecht in. Maar ja, weet je,
toe is het herkenbaar.
Maar ik woon op mezelf. Dus niemand heeft daar last ja, van. Maar op stage, en dat is dus in een gezinshuis, daar kan ik alles gewoon wel. Daar lukt me alles. Ik kan daar gewoon koken met 6 pannen op het fornuis. Ik kan gewoon de was normaal opvouwen. Ik krijg alles daar gewoon uit handen. Dan heb ik nog 6 kinderen om me heen, waarvan de een een driftbuik krijgt en de ander die vliegt weer. Een ander kind in de haren. En ik kan overal supersnel schakelen daar. Mm. Dat gaat gewoon goed. En dat hou ik ook gewoon. Ik heb vaak wel eens 10-uursdiensten. Dat gaat allemaal gewoon fantastisch. En thuis doe ik soms wel gewoon 2 uur over een wasmand wegwerken.
Ik ook.
Ja, nou precies. Dus, ja.
Nou, wat is je eigen verklaring daar dan?
Ja, dat weet ik dus niet. Ik vind het ook heel irritant. Want dan denk ik, ja, dan heb ik op een vrije dag. Ja, dan krijg ik gewoon niks uit handen of zo.
Mm.
Dat lukt dan gewoon niet.
Nou ja, ik weet niet. Maar als ik naar Paul kijk, je weet wat voor werk hij doet. Je weet ook hoe hij werkt.
Mm-hmm.
Hij is super clean op zijn werk en heel strak en heel georganiseerd. En houdt ook heel erg van dat dingen op zijn manier gaan. Dat is als hij met andere mensen moet werken soms wel even lastig. Maar daardoor kan hij zijn werk heel goed doen. Maar wat je zegt, met dat hij thuis komt, is het ook een proemenpot, zoals wij dat dan zeggen. Dan is het ook een soort van, waar is dit? En ik heb op dat briefje iets geschreven en ik heb dat daar gedaan.
Mm-hmm.
Ja, misschien komt het wel omdat dat je ook heel graag gewoon heel goed wil zijn in iets.
Mm-hmm.
En misschien is het ook wel omdat het afspraken en regels zijn die extern zijn opgelegd. Ja. En jij kan dat best goed volgen.
Ja.
Je kan goed op instructie werken. Dat is eigenlijk wel wat heel erg werkt.
Ja.
Jawel, dat denk ik wel. Ik denk dat jij het heel goed doet op kijk, op zo'n groep heb je natuurlijk echt een bepaalde dagstructuur.
Ja.
Super helder.
Ja, dat klopt wel. Ja.
Daar ga je wel lekker op. Jij weet dat om 5 uur dat eten daar moet staan. En je weet ook dat er veel kinderen zijn. Dus dan weet je ook, weet je, als daar niks zou zijn en niemand zou jou vertellen wat je daar moest doen. Ik moet jou, als jij hier bent, ook altijd zeggen, dek even tafel.
Ja, dat klopt wel.
Ja, je bent 22,
dat hoor ik. Dat is wel waar, ja.
Snap je? Ja. Kijk, en dat is wat ik ook bij onze jongste zoon best wel herken. Maar ook bij Paul. Filijn, die wordt 12 en die weet 's ochtends, ik ga de vaatwet pakken. Die is altijd stipt op tijd klaar. Ja. Allemaal dikke prima. En die weet ook heel goed hoe ik bijvoorbeeld dingen heel fijn vind. Mm-hmm. Daar kan ze heel goed op anticiperen. Chapal en Douwe allebei helemaal niet. Elke dag is nieuw. Daar hebben we het ook over gehad. Hè? Dat, ja. Dat is een heel interessant gegeven ook. Het is heel erg elke dag is nieuw. Elke keer weer hetzelfde vertellen. Ja. Zelfs op instructie of bepaalde structuurtjes vinden mijn mannen het heel lastig om daarop te ageren. Ja. En jij doet het daar denk ik beter op.
Ja, denk het wel. Ja.
Maar het is wel het is naast dat het voor mij als partner soms echt heel storend en lastig is.
Want wat is dan storend en lastig?
De herhaling van zetten. Oh ja. Dat het elke keer hetzelfde is.
Ja.
En ik vind het wel bij... ik zie bij Douwe wel dingetjes terugkomen. Dat ik denk, oh ja. Ja, dit herken ik wel van Paul.
Ja.
Maar hij is ook gewoon nog maar 9. Dus, of 8, hoe oud is die?
Je weet niet hoe oud je kind is. Hij wordt 9.
Oh ja, hij wordt 9. September. Oh, bedankt. 3 september. Ja, yeah, I know. Nee, ja. Dus daar, weet je, we hebben hem niet laten diagnosticeren. Maar wat ik als partner moeilijk vind, is dat het gaat dus ook niet meer weg. Nee. En Jean-Paul heeft er heel weinig last van. Mm-hmm. Die heeft denk ik vooral last van mij. dus hij gaat heel lekker op zijn eigen riedel.
Ja.
En op zijn eigen structuurtjes, die ik niet gestructureerd vind. Maar goed, dat terzijde. hij vindt het allemaal wel oké.
Ja.
En hij heeft ook geen last van rommel. Hij ziet het ook niet. Nee. Wel kan hij nu wat beter de chaos in zijn hoofd aanvoelen. Dus dat kan hij dan wel. Zoals gisteren merkte hij ook wel, ik ben echt druk en ik heb veel. Mijn hoofd is echt vol. Mm-hmm. En dan zeg ik, ja, dat is ook een ding wat daar wel bij hoort. Hè? Wat is dan wijs om te doen?
Maar ook dat je hoofd vol zit, hè? Ik merk dat op stage echt gewoon nooit.
Nee, maar ik denk dat je
daar kan ik dat allemaal gewoon prima. Dat denk ja, maar ik, volgens mij moet ik gewoon 6 uur werken. Dan heb je er gewoon geen last van.
Nou ja, weet je,
dan...
ik heb althans geen diagnose. Maar ik merk ook wel als ik gewoon 3 dagen werk. En het is best druk bij tijden. Dan werk ik 3 dagen heel hard. Mm-hmm. Maar ik ben best wel een hoofdberoep. Dus ik ben heel veel in mijn hoofd met heel veel dingen. En dan kan ik ook slecht 's avonds de kinderen en Paul hebben die heel veel altijd praten.
Mm-hmm.
En ik merk dan dus als ik vrij ben, de donderdag en de vrijdag en de weekend heb ik natuurlijk veel de kinderen en Paul ook gewoon fijn om mij heen. Dat ik dan donderdag denk, oh, mijn hoofd is echt heel vol. En dan ga ik heel erg nadenken. Mm-hmm. En dat is wat jij zegt. Soms zou ik ook het liefst 5 dagen willen werken. Maar goed, ja, ik heb ook een man die 5 dagen werkt en vaak ook 6. Dus dat kan niet.
Nee.
Maar dat herken ik wel. Maar het is ook gewoon, volgens mij is het ook gewoon wel lekker om gewoon lekker je ding te doen. Lekker gaan.
Ja, dat denk ik wel.
Niet lullen, maar poetsen.
Ja, ja, zeker. Ja, weet je, het scheelt ook. Ik vind nu mijn stage vind ik gewoon ook heel leuk. Ja. Dus dat
is ook heel
dat
leuk.
Dat speelt zeker wel mee.
Maar dan nog een vraag aan jou. Want je bent natuurlijk nu alleen. Mm-hmm. Als zijnde single.
Ja.
En je hebt je stage en je doet leuke dingen. Nou, als je tijd hebt, pas je hier nog eens even op. Grapje. Gelukkig gaan we zaterdag wel wat leuks doen, hè? En met je zuster nog bij, dat zijn allemaal hele fijne dingen. Maar kan je je voorstellen dat als je een partner misschien treft,
mm-hmm,
dat, weet je, je weet hoe Paul en ik zijn,
ja,
dat voor dingetjes kan zorgen?
Ja, kan me wel voorstellen, maar ik denk dat alleen een partner, dat daar niet echt de moeilijkheden zitten, denk ik.
Oh.
Ik denk dat het anders wordt ook nog weer als je ook kinderen hebt of krijgt. Ik denk dat wel echt, weet je, het is wel een verschil of je met 1 iemand rekening moet houden of met ook nog kinderen erbij, waar je ook nog een groter verantwoordelijkheidsgevoel voor hebt. Dus tuurlijk, maar je moet, weet je, in elke relatie zou je rekening moeten houden met elkaar. Toch? Ik bedoel, of je nou, weet ik veel, ADHD hebt of whatever. Ik denk, ja, iedereen heeft wel wat, toch? Ik bedoel, elk gezin of elk stel heeft wel eens issues en discussies en gedoe en dat, denk ik.
Ja, jawel, dat weet je, ik ben echt de allerlaatste en dat weet je ook, die zou zeggen dat het bij heel veel mensen veel leuker zou zijn of dat het bij mij altijd heel fantastisch is.
Mm-hmm.
Nou, dat klinkt trouwens heel onaardig, maar ik bedoel daar meer mee te zeggen. Ik denk wel, ik ken natuurlijk, ik ben al 17 jaar met Jean-Paul. Dus ik weet ook bijna niet anders dan hoe wij zijn samen. Mm-hmm. Wel, vind ik, maar dat is ook hoe Paul is, mm-hmm. dat ik wel vaak op de vierde plek sta. Dat zegt ook iets over mij, hè? Met mm-hmm. misschien heel graag op nummer 1 willen staan, wat met een gezin mm-hmm. en twee mensen die werk ook niet kan.
Nee.
Dus daar hebben Paul en ik het ook heel veel over. We hebben ook wel therapie voor gehad. Niet zozeer van dat ik op de eerste plek wil staan, maar misschien is daar ook wel therapie voor. Misschien moet ik dat eens gaan opzoeken. Nee, maar meer zo van, hoe werkt dat dan? Hè? Hij is natuurlijk heel erg in zijn eigen bubbel en lekker in hyperfocus. En naast zijn baan heeft hij ook nog handel in weet ik veel wat allemaal. Daar heel druk mee. Moet altijd standpunt op alles en iedereen reageren, maar minder op zijn gezin. En als je dat dan allemaal noemt, dingen die ik lastig vind, klinkt het alsof jij een hele verschrikkelijke man is. Nou, dat is absoluut niet waar. Maar het begrip van buitenaf daarvoor is echt soms wel minimaal. Omdat mensen A, symptomen rondom ADHD niet kennen.
Nee.
B, niet weten hoe dat zich uit binnen een gezin.
Nee, want binnen een gezin is het natuurlijk anders dan op werk.
Absoluut.
Zo. Kijk,
maar ook bij vrienden is het echt anders.
Ja, dat klopt ook wel. Want ook op stage, ik bedoel, ik heb bij mijn stagegesprek echt niks verteld over mijn hele achtergrond, want dat vind ik gewoon totaal niet boeiend.
Nee.
Dat doe ik eigenlijk nooit en dat doe ik ook niet op school en dat deed ik destijds ook niet tijdens mijn rijles deed ik dat ook niet.
Nee.
Nou, toen had ik een rijinstructeur die er wel achter kwam dat er iets bij mij niet lekker speelde. Nou, vond ik autorijden ook gewoon heel lastig.
Ja.
Maar zoals op stage, ik denk dat niemand vermoedt dat ik ADHD heb, denk ik. Sterker nog, ik weet het zelf pas een half jaar. Maar ik ben daar ook gewoon niet druk of wat dan ook. En ik ben daar ook niet continu aan het ratelen. En ik kan wel ahoeren met collega's, maar niet...
Ja, nee, maar ik herken het wel. Want als mensen, als wij bijvoorbeeld met vrienden zijn... Mensen vinden Paul altijd heel sociaal en heel... Ja, of verlegen noemen ze hem dan.
Ja.
Maar dat verlegene zit hem bij Paul. Hij is echt wel meer ingetogen of meer verlegen dan ik bijvoorbeeld ben. Ik ben eerder echt wel op de voorgrond.
Mm-hmm.
Maar het zit er bij Paul er ook echt in dat hij gewoon, als er veel gesprekken om hem heen zijn, gewoon ook die focus helemaal niet heeft.
Nee, dat herken
dus
ik.
Dan lijk je heel rustig en heel erg, rustige man zeg. Ik kan goed luisteren. Nou ja, moet je maar eens vragen wat je hebt verteld. De helft van de tijd weet je het helemaal niet meer.
Nee, dat is herkenbaar.
Ja, nee, maar
ik vind dat ook wel soms lastig hoor. Want dan heb je inderdaad, ik heb dat vooral in groepen of zo, en helemaal in groepen waar je mensen gewoon niet zo goed kent.
Ja.
Dan hoor je overal gesprekken. Ik had dat vooral in het eerste jaar social work. En ik vond het sowieso heel spannend om die opleiding te doen. Dus ik was in het eerste jaar sowieso een stuk onzekerder dan dat ik nu ben. En ik zat in een klas en de rest vond al best wel snel aansluiting bij elkaar. En ik had heel erg het gevoel dat ik daar niet echt tussen kon voegen of zo. En dan hoorde ik linksgesprekken, ik hoorde rechtsgesprekken, ik hoorde voorgesprekken. En je hoort zoveel dat je eigenlijk niet eens weet waar je op moet focussen. En die focus, dat lukt dan ook niet. Want je hoort eigenlijk alles tegelijkertijd.
Ja.
Dus het werkt gewoon niet. En dan zeg je maar gewoon niks, omdat het gewoon niet lukt.
Ja.
Ja, ik vind dat soms wel ook heel irritant. Want ik ben me er wel bewust van.
Maar aan de andere kant, ik snap wat jij zegt. En ik kan me dat ook voorstellen, omdat je graag wil en mee wil praten.
Ja.
Een ander ziet het waarschijnlijk helemaal niet bij jou op die manier. Dus het is niet dat ze denken, wat zit daar van een apathisch kind? Dat of mens?
Dat hoop ik. Ik hoop niet dat ik weet het niet.
Nou, ik kan soms best wel naar Jean-Paul kijken dat ik denk, ik zie gewoon dat hij onrust heeft. Of dat het te veel is of niet binnenkomt. Maar anderen zullen dat misschien helemaal niet zo zien.
Nee.
En Paul kan dan ook volgens mij gewoon heel goed gewoon in zijn eigen stuk zitten en denken, prima, ik zit hier eigenlijk wel oké. En ik vind het fijn dat die mensen er zijn, maar ja, het zal.
Ja.
Dat merk je soms ook wel als er wat meer bekendere mensen zijn, dat hij dan bijvoorbeeld op zijn telefoon gaat zitten, mm-hmm. om dus weer met handel bezig te zijn. En dan met name, dat is dan zijn bubbel heel erg. Maar goed, daarmee...
Maar is het dan om het ook gesprek soort van uit de weg te gaan? Of is het dan een soort van hoe... Of is dat...
Nou, ik weet niet of hij echt gesprekken uit de weg wil gaan. Want ik denk
of dat hij zich op dat moment geen houding weet te geven? Of hoe...
Dan moet je toch eens aan hem zelf ook vragen.
Ja.
Ik weet niet. Ik denk dat... ik vul in voor hem dat dan je focus op zoveel stemmen en tekst en inhoud moeilijk is.
Ja.
En zwaar valt. Mm-hmm. En dat het dan dus makkelijker is om in je eigen stuk te gaan. Vorige week bijvoorbeeld waren wij in de stad. Want we waren een weekend weg en het was echt heel druk. We waren in Zandvoort. Nee, we waren helemaal niet in Zandvoort. We gingen naar Haarlem.
Ja.
Nou, hetzelfde verhaal. En veel mensen en twee kinderen en hij en ik. En dan merk je dat hij gewoon geen overzicht meer heeft. Want de kinderen willen van alles. En ik bemoei me daar dan mee. In die zin dat ik dus zeg maar de lijnen uitzet. Mm-hmm. En Paul die stroomt rondom een discussie met Douwe later in. Mm-hmm. En die vindt daar dan dus direct iets van. Ja. Hij vergeet dan bij mij te checken. Wat heb je eigenlijk verteld? Dus hij begint tegen Douwe die redelijk dezelfde trekken heeft als hij. In heel verhaal wat hij wel en niet allemaal mag doen. Mm-hmm. Waardoor Douwe gelijk helemaal uit zijn slof schiet in een winkel, aan publiek. Waar Paul dan ook heel fel op ingaat en terecht. Want hij zette gewoon zijn kind recht. En dat is ook helemaal oké. En ik sta dan naar te kijken dat ik denk, dit had best wel voorkomen kunnen worden als je even bij mij had gecheckt. Ja. Hoe en wat. En dat zijn bepaalde communicatieskills die hij gewoon minder heeft of niet ziet of niet aanvoelt. Nou goed, en dan heb je het daar later over. En dat ziet hij dan ook wel. Ja. Maar dat dan is al wel het leed geschied. En dat kan soms best wel een stempel drukken op bepaalde dingen.
Ja.
Wij kunnen in die zin beter zeggen van, joh, ga jij gewoon je eigen gang in die stad. En we zien je over 2 uur alweer.
Ja,
ja, dat is niet per se heel gezellig.
Nee, ja. dat niet. Nee.
Dus het is heel interessant. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe jij dat gaat ervaren als je ooit lover hebt.
Ik weet niet. Nee. Gaat zien.
Ik weet het ook niet.
Nee.
Ja.
Even kijken. Nou, we zijn al een uur uren gesprek. Tijd gaat snel.
Tijd gaat heel snel, inderdaad.
Dus ik weet niet.
Waren er nog dingen die jij specifiek wilde weten of vertellen?
Nee, niet. Ja, ik ben wel gewoon benieuwd. Nog als allerlaatste vraag. Waar zie jij mij over 5 jaar? 5 of 10 jaar?
Ja, ik ben nooit zo goed in dat soort dingen. Hè.
ik vond het eigenlijk ook een stom opdracht. Ik weet nog dat ik bij zat ik een jaar in therapie. En dat was cognitief gedragstherapie. Mm-hmm. En dat was dan de psycholoog en die zei ook, ja, waar hoe zie jij de toekomst over 10 jaar voor je? En ik was toen 19. Ik denk, ja, weet ik veel.
Nou, dat is mijn antwoord op jouw vraag.
Je weet het niet.
Ja, weet je, je weet het niet. Ik hoop gewoon dat je op deze manier met hoe je bent door kan gaan. En dat je gewoon lekker in je vel zit. Dat is gewoon relaxed. En waar je dan bent en met wie. Ja, jij wil gaan reizen, dat mag voor mij niet. Maar ik zie dat wel doen. En
gewoon backpacken op, 1/2 jaar weg.
Ja, jij wil dat heel graag, weet je. Ik zou vooral, misschien is dat wel een tip, soms wat minder plannen maken. Want je weet het gewoon niet. En dat is natuurlijk ook wel wat, dat zegt ook iets over mij. Want op mijn werk stellen ze dan ook wel de vraag hè, van, wat zijn dan je ambities? Dat denk ik echt. Ik word bijna 40, ik heb een man, een huis, 2 kinderen. Ik heb best wel een toffe baan waar ik veel mag doen. Ja, best wel interessant. Wat moet ik dan van ambities hebben? Ik weet het ook gewoon oprecht niet. En dan denk ik, oh, wat een kneus. Ik heb helemaal geen ambities. Ja, wil ik dan nog weer studeren? Nee, wil ik helemaal niet. Nou, ik volg dan een hele toffe schrijfcursus bij Milou van Beek. Hartstikke leuk. Dat is dan wel een ambitie. Maar die is niet per se werkgerelateerd.
Nee.
Dus bij jou zie ik, hè, heb toen ook over gehad, ja, mijn studieschuld moet direct weg en ik wil dan reizen en ik blijf wel daar en daar wonen. En toen was Hielke ook bij ons, hè, en toen zeiden wij allebei, joh, ga eerst gewoon je studie afmaken en kijk dan eens even.
Ja.
Dus dat denk ik meer.
Nou, dat lijkt me een mooie afsluiting voor vandaag. Nou, dat was hem dan.
Leuk.
Denk ik.
Nou, mooi.
En bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer.